Spuigasten.
Welkom bij Spuigasten, het politieke radioprogramma van Den Haag FM. Vanuit Amare aan het Spuiplein tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door samen met gasten. De Haagse gemeenteraad is sinds vorige week weer volledig opgestart na het zomerreces. De eerste raadscommissies zijn achter de rug en volgende week staat de eerste raadsvergadering weer op het programma. Vanwege de moeizame en trage formatie in Den Haag, inmiddels de enige gemeente in Nederland waar er nog geen nieuw college en coalitieakkoord is gepresenteerd, staan er vooralsnog geen spannende onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad. Het wachten is namelijk op het nieuwe akkoord waar D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA naar verwachting binnenkort mee naar buiten komen. Wat verwachten de raadsleden Carolien Verduin van D66 en Alexander Roep van de VVD van het nieuwe politieke jaar? Welke thema's zullen de komende tijd in de politieke arena domineren? En waar zullen de twee lokale politici zich dit jaar voor inzetten? Ik zeg allereerst goedemorgen tegen Carolien.
Goedemorgen, Ivar.
Want Alexander, die is er nog niet.
Nee.
Daar wachten we nog eventjes rustig op. Maar dan kan ik alvast aan jou vragen. Ja, hoe is het?
Ja, goed. Ik had een hele drukke week deze week. En dat was niet omdat die gemeenteraad was gestart. Ook wel een beetje. Maar raadsleden werken vaak nog naast hun raadswerk. Hè. Het is een part-time baan. En ik ben werkzaam op de hogeschool en ik mocht de introductieweek organiseren. En ik stond maandagochtend net zo gespannen op school als al die nieuwe eerstejaars. Maar het was echt ontzettend leuk om weer zo'n hele groep, meer dan 100 eerstejaarsstudenten bestuurskunde voor me te hebben. We zijn gaan sporten in de Uithof. We hebben allemaal gastcolleges gehad. We zouden naar de gemeenteraad en naar de Provinciale Staten gaan, maar we hadden die NS-staking. Maar ik had een hele drukke week en ik voel het een beetje in mijn stem. Dat ik een niet van zoals een student die misschien iets te veel heeft gedronken, maar dat ik soms iets te enthousiast de groep heb toegesproken.
Ja,
maar,
precies. En had je zelf ook weer een beetje, want voor jou is het ook niet heel erg lang geleden dat je nog op de dat je nog studeerde. Dus had je dan meteen weer een beetje dat gevoel terug van jouw eerste introductiedagen?
Ja, ik had wel wat flashbacks. Want het was wel al bijna 10 jaar geleden dat ik zelf ben afgestudeerd van dezelfde studie. Dus je voelt dan ook een beetje diezelfde spanning die jij had toen voor het eerst in het bankje zat. Eigenlijk ook wel hele mooie herinneringen. En dan zeg je ook heel vaak tegen die studenten van geniet er vooral van, maak vrienden. Want ik heb echt nog steeds vrienden die nog steeds hele goede vrienden daaraan overgehouden. Daar kijk je wel naar terug. En dan helemaal, dan zag ik mezelf weer, zo'n 17-jarige Caroline. Die begon aan de studie ook een beetje van, ja, bestuurskunde, wat kan je nou precies mee? En ik had nooit gedacht dat ik dan raadslid zou worden hier in Den Haag. Dat is wel, als je dan even bij stilstaat, denk je, oh, dat is wel gaaf.
Ja, en ja. Je bent er nu een half jaar. En ik zei net in de introductie van, het is eigenlijk allemaal nog heel erg rustig. Er spelen eigenlijk nog geen controversiële onderwerpen. Omdat we nog aan het wachten zijn op de onderhandelaars van onder andere ook jouw partij.
Ja.
Heb je zelf ook een beetje ervaring dat het tot nu toe wel rustig is? Of is het toch echt wel aanpoten? Dus klopt er eigenlijk helemaal niks van mijn verhaal?
Nee, het is als raadslid wel echt al aanpoten. Donderdag had ik eigenlijk wel commissies, onder andere over arbeidsmigranten. Vind ik een heel belangrijk onderwerp. Daar gaan we denk ik ook nog wel vaker over, of meer over hebben vandaag. Dan ben je al wel druk bezig met voorbereidingen, met partijen spreken. Er is gewoon heel veel te doen. En dat is het vervelende. Het is gewoon ontzettend balen dat dit zo lang duurt. Dat je dan in het nieuws bent van, ja, jullie zijn de laatste stad. Het lukt nog niet om een stadsbestuur te vormen. Ik vind dat echt ontzettend vervelend dat het zo lang moet duren.
Ja, heb je trouwens wel een fijn zomerreces gehad? Of ben je ook wel hier heten mee bezig geweest? Ook met die onderhandelingen misschien een beetje volgen en bijpraten? En...
Ja, wel volgen, bijpraten, af en toe
en dan
weer,
ook misschien het raadswerk tussendoor.
Ja, wat werkbezoeken. Ik heb wel veel in Den Haag. Ben ik echt op werkbezoeken geweest. Ik heb ook gewoon lekker vakantie kunnen nemen. Ik ben naar mijn familie in Polen gegaan. Ik heb een opa van 93. Nou, daar ga ik zo vaak als mogelijk naartoe. Dus dat was heel fijn.
Leuk.
Ja.
Ik had wel verwacht trouwens dat ik in deze uitzending al over het coalitieakkoord kon gaan spreken eigenlijk.
Ik hoopte het zo.
Maar helaas.
Nee.
Vind je het ook lang duren?
Ja, heel lang. Ja? Ja, ik vind het echt enorm balen. Het was natuurlijk maart. Er waren natuurlijk wat mislukte pogingen om een coalitie te vormen. Eerst was Partij Hart voor Den Haag aan de beurt. Omdat zij natuurlijk de meeste zetels hebben gehaald. En dat heeft even geduurd. Maar de zomer is ook echt doorgewerkt. Ja, en nu hoop je wel dat het heel snel er kan zijn.
Ja, dus dat betekent misschien de volgende uitzending wel dat er een akkoord is.
Ja, ik hoop het. Ik denk dat ik er dan niet zit, maar gewoon onze partijleider van D66, Robert van Asten.
Nee, precies. Maar ja. dan is natuurlijk wel de vraag, en die vraag zal je ook krijgen van mensen waar je bijvoorbeeld een werkbezoek hebt gebracht.
Ja, heel vaak. Dan zeg ik elke keer, nou zo snel mogelijk, ik hoop het echt.
Maar plak er eens een datum aan?
Nee, dat ga ik niet doen. Dat durf ik niet. Nee.
Maar praten we nou
je
nog
wil
over...
gewoon niet teleurstellen.
Maar praten we nou nog over dagen of over weken? Of gaat het nog wel een hele maand duren?
Nee, geen idee.
Nee? Heb je er echt geen idee van?
Nee, ik heb er echt geen idee van.
En dat is niet omdat je het niet mag zeggen, maar omdat je het echt niet weet?
Nee, ik heb echt ik heb geen idee. En ja, dat is wel het ongemak eraan. Maar ja, je zit met mensen om tafel. En iedereen moet zich er goed bij voelen. Van oké, hiermee gaan wij de komende jaren gaan we Den Haag mooier maken. En dat moment moet er komen. Als je het al weet, als het nu al zou zijn van we voelen ons hier goed bij, dit gaan we doen met z'n allen. Ja, dan had ik hier niet gezeten en dan was gelijk het akkoord. Dus dat is het lastige. Maar ik hoop dat het moment zo snel mogelijk komt, want er is genoeg te doen in de stad.
Zo is dat. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Over dat nieuwe politieke jaar, waar onder andere natuurlijk dat coalitieakkoord in voor gaat komen. Dan mag ik toch echt wel hopen dat het komende politieke jaar komt, toch? Ja. Dat gaat in ieder geval wel gebeuren. Heb ik die toezegging van je? Ja?
Ja.
Gelukkig. Dat is straks in Spuigasten over het nieuwe politieke jaar. Maar eerst blikken we even terug op de afgelopen week.
Het politieke weekoverzicht.
Maandag 29 augustus.
De nieuwe haven die momenteel wordt aangelegd tegenover station Den Haag Centraal, die krijgt de naam Paxhaven. De naam die werd door een jury uit maar liefst 269 inzendingen gekozen. Wethouder Hilbert Bredemeijer die is tevreden over de uitkomst van de oproep om suggesties in te zenden. De naam Pax, vrede namelijk in het Latijn, die past natuurlijk perfect bij Den Haag als stad van vrede en recht, is hij van mening. Paxhaven, vind je dat een beetje passende naam, Carolien?
Jawel, ik ben blij dat er niet zeesluizen en muiden uit is gekomen. Of haven daarna.
Had gekund. Het is wel
het
wat het is.
Vaker, ja.
Het is wel wat
ja,
het is.
Ja. Ik moet ook een beetje aan de kledingkast van Ikea denken.
Paxhaven, Paxkast.
Wie heeft hem niet in huis?
We hadden als Den Haag FM ook wel wat namen binnengekregen.
Okay.
Ik vond zelf Haagse Haven of Natte Gul of Haagse Bootsloot. Die zijn toch veel Haagse? Misschien dat we dat uiteindelijk ook in de volksmond zo gaan noemen.
Ja, net als bijvoorbeeld Kunstmuseum. Dat noem ik nog steeds geen gemeentemuseum.
Nee, precies. Ja. Ja.
We hebben heel veel Haagse bijnamen. Voor
Strijkijzer inderdaad, voor de Hoftoren, precies. Maar kortom, jij zegt Paxhaven, prima.
Mooi. Ja, ik ben wel trots op dat Den Haag stad van vrede recht is. Dus komt het ook weer mooi samen.
Mooi, gaan we door.
Dinsdag 30 augustus.
Er komen voorlopig geen ondergrondse afvalcontainers bij in de binnenstad. De fractie van de VVD die had dat voorgesteld om de ontzettende bende in de stad tegen te gaan. Op sommige plaatsen is het helaas nog niet mogelijk om bij bewoners het huisvuil met ondergrondse restafvalcontainers in te zamelen. Hiervoor zijn bijvoorbeeld de straten te smal, antwoordt het college. Wel wil het college kijken of er maatwerkoplossingen mogelijk zijn. Plaatsen van een bovengrondse container, zoals de VVD voorstelde, blijkt ook geen mogelijkheid omdat daar vaak geen ruimte voor is. Daar blijft het vooralsnog het huishoudelijk afval ingezameld worden met huisvuilzakken. Ik denk dan, de VVD moet dus eigenlijk gaan kiezen. Parkeerplekken op straat misschien opofferen voor containers. Dan weet ik jouw antwoord wel, Carolien. Ja, de VVD is er nog
wat
niet.
Wat is dus... mijn antwoord?
Ja, wat is jouw antwoord? Jouw antwoord is natuurlijk parkeerplekken opofferen dan.
Ja, wel. Zeker in het centrum ook. Wil je gewoon dat je zo makkelijk mogelijk met de fietsen en wandelend en met de OV kan bewegen. En tuurlijk, voor de bewoners die een auto nodig hebben. We hebben natuurlijk ook veel ondergronds parkeergarages daarvoor. Dan zou ik daarvoor kiezen. Want het is zo'n irritatie, die vuilniszak op straat. En die meeuwen die zo 's ochtends vroeger op afkomen.
Ja, ik wou zeggen, want dat is juist volgens mij het grootste probleem. Want die meeuwen die pikken die zakken open. Ja. En dan ligt vervolgens al het huis op straat.
Ja, en dan heb ik liever zo'n afvalcontainer. Waar we dat mee voorkomen. Dan, hoeveel vierkante meter is het? 8, een parkeerplaats. Waar dan eigenlijk 23 uur op een dag één auto op stilstaat om een uurtje te gebruiken. Ja, dat is echt zonde van de ruimte.
Ja. Ik vind het ook eigenlijk gewoon geen visitekaartje voor de stad. Want mensen komen hier natuurlijk binnen.
Ja.
Bijvoorbeeld vanuit Den Haag Centraal.
Ja, je loopt
centraal.
Zo mooi langs die gracht.
Precies, langs de gracht. Ja. Ik word er bijna emotioneel van. Hoor je dat aan mijn stem?
Ja, jij woont in het centrum. jij merkt het zelf ook.
Nou ja, ik zie het dus vaak gebeuren. En dan denk ik wel, kan dit dus niet anders? En dan denk ik van, hoe kan het toch eigenlijk dat dit nu al jarenlang duurt? We weten natuurlijk al dat huis wel daar altijd op straat ligt. En dat er dus altijd schoonmakers altijd weer langs moeten komen om alles weer schoon te maken. Dan denk ik, hoe kan het nou toch dat de gemeente daar niet al eerder een oplossing voor heeft gevonden? Waarom moet de politiek daar aandacht voor vragen en nu gebeurt er uiteindelijk nog niks?
Ja, omdat we geen politieke keuze durven te maken.
Is dat het?
Ja, en ik denk dat D60 dat wel durft.
Ja, precies. Maar goed, je hebt nu makkelijk praten, want er is geen VVD voor een tegenspraak misschien.
Ja, maar waar blijft Alexander Roep? Ja, die zal daar andere redenen voor hebben. Maar het gaat wel uiteindelijk om politieke keuzes. We hebben een schaarse ruimte hier in Den Haag. We moeten met z'n allen gebruiken. Waarvoor gaan we het gebruiken en waarvoor gaan we het inzetten? Ja.
Ik zat nog aan iets anders te denken. Van bijvoorbeeld iets verder lopen met je zak. Want er zijn natuurlijk wel wat straten in het centrum waar het gewoon echt niet kan. Zie je de Papenstraat al, dat daar ondergrondse restafvalcontainers komen? Nou, nee. Want daar kun je al moeilijk met elkaar de fiets de fiets passeren. Als dat mag trouwens.
Ja.
Maar dat is iets anders. Een ander verhaal. Maar bijvoorbeeld, waarom staan ze dan dus niet op de Herengracht, de Fluwelen Burgwal, langs de Hofweg, Buitenhof, dagelijks Groenmarkt. Daarbij de snoeptrommel, zoals dat dan heet in de volksmond. De Gedempte Gracht. Ja. En ga zo dan maar door. Dan denk je van, ja, daar is toch voldoende plek voor die containers. Maar ik zie jou knikken, dus volgens mij is het ook geen vraag.
Nee, ik ben het helemaal met je eens. Ik vraag me ook al waarom dat niet zo is. Ik kan me ook wel voorstellen, kijk, ik heb wel echt een restcontainer heel dicht voor de deur. Dus dat is echt ontzettend fijn dat je gewoon het gelijk kwijt kan. Het zou wel heel fijn zijn als dat op meer plekken zou zijn. En dat het niet. En ook wat je ziet is dat mensen dan maar op moeten sparen in hun gangetje. Ja, dat gaat stinken, dat is vervelend. En dan ga je het misschien toch maar op straat neerleggen. Ja, en dan komen die meeuwen erop af.
Ja.
Maar ook ratten bijvoorbeeld, hè? Dat heb je natuurlijk ook. Overal waar eten is, komen dieren op af.
Ja, ja. Nou ja, ik denk dan dus wel van hoe kan het nou toch dat er dus, kom ik eigenlijk terug op mijn vorige vraag die ik net ook al stelde, van hoe kan het dus dat er geen oplossing voor wordt gevonden? Want jij zegt van het is een keuze. Maar dan denk ik, ja, D60 zit ook daar in de coalitie. Die komt ook weer in de nieuwe coalitie. Waarom kunnen jullie dit dan niet erdoor krijgen?
Nou, wij zetten ons er wel voor in. Maar je merkt wel, de auto is ontzettend belangrijk voor mensen. Bijvoorbeeld in de parkeerplekken. Dus die willen mensen graag behouden. En ik denk dat we toch andere keuzes daarin moeten maken. Dus iets minder ver lopen om je afval kwijt te kunnen, maar wel iets verder lopen om je auto te kunnen pakken.
Gaan we door.
Woensdag 31 augustus.
VVD'er Daan de Neef die vertrekt uit de Tweede Kamer vanwege de opstelling van zijn partij in de huidige opvangcrisis. Ik had gerekend op medemenselijkheid na een week waarin een baby van 3 maanden stierf in Ter Apel. En Artsen zonder Grenzen sprak van een noodsituatie, schrijft hij in een verklaring op Twitter. Begreep jij zijn keuze, Carolien?
Ik heb er wel zeker begrip voor. Ik vond het ook wel dapper dat hij dat doet.
Ja, ook wel sympathie dus?
Ja. Ik ben niet van de VVD. Ik vind de asiel.
Dat weet ik, ja.
Ja, ik vind het. Als ik zie wat er gebeurt in Ter Apel. Ja, 3 maanden oude baby. En dan denk je, ja, dit is Nederland. En hoe kunnen wij hier nou mee omgaan? En ik verbaas me gewoon over dat. Je hebt eigenlijk pieken en dalen met het aantal asielzoekers die komen. Maar dat we er niet eigenlijk een soort buffer op kunnen bouwen. En dat het altijd is van, dan bouwen we het helemaal af. En dan zijn er te weinig opvangplekken. En dan komt er weer dan komen we weer eigenlijk nog ineens. En dat er zoveel meer asielzoekers zijn. En met gewoon te weinig plekken ook voor statushouders. En dat het gewoon ons niet lukt om op een goede, menswaardige manier dat te doen.
Ja, aan de andere kant kun je ook zeggen. Ook D60 zit natuurlijk in het kabinet, ook in het vorige kabinet.
Ja.
Ja, hoe kan het dan toch dat als D60 dit toch zo belangrijk vindt, dat dit als op deze manier gaat?
Ja, omdat we ook met andere partijen zo'n coalitie zijn en die er niet voor kiezen om daar zoveel ruimte voor te maken. En we hebben ook allemaal gezien in Utberg hoe lastig het is om meer locaties te creëren. En in Den Haag zijn we echt grote stappen aan het zetten. Ik geloof dat we inmiddels 1500 plekken extra hebben gecreëerd voor staatshouders. Ik ben er best wel trots op. Ik ben ook benieuwd wat verdere mogelijkheden zijn in Den Haag, maar ook in andere gemeentes. Om echt ook verantwoordelijkheid te nemen en gewoon meer het te verspreiden en meer mensen op te vangen.
Ja, denk
op
je
een menswaardige manier. Want gewoon dat je dan op straat of eigenlijk daar in zo'n park voor zo'n aanmeldcentrum ligt. Of op een grasveldje. Je kon geen tent aannemen. Vond ik echt lastig.
Denk je zeg maar dat de stad Den Haag. Ruimhartiger mensen opvang, zeg maar, of in ieder geval daar iets voor wil betekenen in tegenstelling tot het kabinet? Dat hier misschien makkelijker gaat?
Nou, we hebben al afgelopen tijd volgens mij 1500 opvangplekken gecreëerd. Dus dat is echt al veel. Ik denk dat die ruimhartigheid er zeker is in onze stad. Ik denk ook dat die ruimte er is. Ik denk ook dat we zijn die stad van vrede en recht. Ik denk dat het bij ons past. Wij kunnen niet als stad dat alleen doen. Dus het vraagt echt om meer gemeentes. Dus daarin misschien wel dat we ruimhartiger zijn als stad.
Ja. In zijn verklaring trouwens zei hè, de neef dat hij ook moeite had met de VVD-standpunten over de bio-industrie en dierenwelzijn. De VVD die is simpelweg niet meer mijn partij. Dan denk ik eigenlijk, hè, hij voelde zich al wat langer misschien niet meer echt thuis bij de VVD. En dit was dan de druppel. Dat is even hoe ik het begrijp of lees. Is dat ook jouw analyse?
Ja, ik kan dat niet voor hem invullen. Het zijn wel onderwerpen waarin de VVD en D66 heel anders denken natuurlijk. Hè. Wij hebben een heel ander standpunt ook als het gaat over de landbouw. En dat we toch echt weg moeten van die intensieve veehouderij naar een andere duurzame vorm van landbouw. Het is altijd eigenlijk een pittige discussie tussen VVD en D66 als het gaat over opvangen van vluchtelingen. Dus misschien als hij nog steeds politiek actief wil zijn, kan hij verder kijken naar andere partijen. En
is hij bij D66 welkom?
Is D66 beter bij hem? Dat weet ik niet.
Ja, er werd ook over hem gezegd. Hij had meegeschreven aan het verkiezingsprogramma van de VVD. En er lag een akkoord natuurlijk rond asiel. En daar was hij dan als Kamerlid natuurlijk ook in feite mee akkoord gegaan. Dus is het dan niet gek dat je dan daarna pas opstapt?
Ja, nee, dat wil ik voor hem niet invullen. En soms, je bent ook bij een partij, dan neem je ook jezelf mee in je eigen overtuigingen. En misschien heeft hij ook op zijn manier geprobeerd om het een bepaalde kant op te bewegen. Ik denk dat iedereen zijn eigen accent en idealen meeneemt als je actief bent bij een politieke partij. En het is juist mooi dat je lid bent van een partij om juist ook iets te zeggen hebt erover. Je kan erover stemmen en je kan proberen jouw overtuigingen, politieke partij, een kant op te duwen.
Donderdag 1 september.
Een levenslustig, sociaal en zelfstandig meisje. Zo omschrijft rector Katrien van der Gevel van het Dalton Den Haag. De 12-jarige Tara uit 2VWO die woensdag omkwam bij het ongeluk met een zeilklipper in de buurt van Terschelling. Onze gedachten gaan uit naar de ouders van Tara, de andere kinderen van het gezin, vrienden en vriendinnen die alle kinderen en alle kinderen die erbij waren. Tragisch nieuws van de afgelopen week. Wat voor impact heeft dit nieuws op jou gehad als persoon, misschien ook als politicus?
Ja, ik ken de familie van Tara en ik ken Tara ook. Ik ga woensdag ook naar het afscheid. Ik denk dat het een enorme impact heeft gehad op de stad. Want er zijn natuurlijk, ik ken haar via de hardloopvereniging. Ik denk dat als je zo jong bent, ben je zo actief op school, bij verschillende sportverenigingen. En ik denk dat heel veel mensen zijn geraakt door dit. Ja, het is echt het verschrikkelijkste. Ik heb er echt geen woorden voor wat er nou precies is gebeurd. En dat het zo'n zeilweek, zo'n eerste week weer van een nieuw schooljaar, en dat zoiets gebeurt.
Het had zo mooi moeten zijn.
Het had zo mooi moeten zijn. Dus ik kan er niet zo heel veel over zeggen. Dat het gewoon zo ontzettend tragisch is en dat het de hele stad raakt. Ik denk dat heel veel mensen hier heel, heel verdrietig over zijn.
Ja. Vrijdag 2 september.
Twee filialen van de Haagse bakkerij Hessing die zijn failliet. Het gaat om de winkels in de Rijkenstraat en de Denneweg in Den Haag. Dat bevestigt curator Mark Udink vrijdag aan Den Haag FM. Met name het wegvallen van de omzet door corona die heeft geleid tot het faillissement. Zou je de Haagse kakker missen of heb je die nog nooit gegeten hier? Zo bekend van hen.
Ja, ik vind die wel lekker.
Ja, toch wel? Ja,
ja,
okay,
ja. Ja, dus ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. Het is wel natuurlijk mooi aan Den Haag dat we echt van die typische Haagse delicatessen hebben. Dus ik hoop echt dat de Haagse kakker nog blijft in onze stad.
En een echt familiebedrijf.
Ja, zeker.
Ook iconisch wat dat betreft. Dan ander nieuws van vrijdag. Grote delen van de natuur in duingebied Meijendeel die zijn in slechte staat. Dat is de uitkomst van 1,5 jaar onderzoek in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Het gebied zou de grote hoeveelheid stikstof niet aankunnen, waardoor flora en fauna verloren gaan. Stichting Hart voor Meijendeel reageert geschokt. Dunea en de provincie die moeten nu actie ondernemen, zeggen ze. Carolien, jij rent daar volgens mij, of je hart loopt daar wel eens een keer doorheen.
Ja, valt het je dan, racefiets.
Of met de racefiets. Daarvan zeggen ze dus eigenlijk, hè, ook deze stichting, ja, doe dat maar eigenlijk liever niet, doe dat maar ergens anders.
Ja.
Want het is niet goed voor de natuur, al die mensen die daar dus gebruik van maken.
Ja, en ik denk als het echt gaat over overrecreatie, als het echt te veel mensen zijn in zo'n natuurgebied en dat wij proberen die natuurgebied een beetje naar ons om te vormen, is dat geen goed idee. Ik denk wat ook gewoon een probleem is, überhaupt het de stikstofprobleem wat in het hele land geldt, wat gewoon aangepakt moet worden. Maar ik denk dat we dat ook met elkaar kunnen hebben van, als je dan naar het Meijendeel gaat en je geniet er zo ontzettend van, moet het bijvoorbeeld met de auto of vaker het OV te pakken en de fiets. Ik ben ook op werkbezoek geweest in Meijendeel. Ik heb ook wel gezien dat er heel veel brandnetels zijn en ook braamstruiken. Dat zijn vaak voorbeelden van stikstof. Dat zijn planten die heel goed gaan op stikstof. Maar wat ook andere planten wegdrukt. En daarmee ook andere insectjes en diertjes. Ik vind stikstof echt een groot probleem. En ook als gemeente moeten we kijken wat we kunnen doen. Maar dit is ook echt een grote verantwoordelijkheid ook vanuit de provincie. Om hierop aan te pakken.
Maar jij ziet ook echt dus in Meijendeel dat de natuur er eigenlijk gewoon slecht bij ligt. Of slechter misschien dan eerder.
Ja, kijk, ik ben geen ecoloog. Dus voor mij is het, ik zie brandnetels, het zal wel stikstof zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Wat mij is uitgelegd en wat ook uit uw onderzoeken blijkt, dat de flora en fauna daar echt aan het veranderen is. Mede door te veel stikstofuitstoot in dat gebied. Dus ik denk zeker dat daar verantwoordelijkheid is. Want ik vind het juist ontzettend leuk, en ik denk veel meer mensen hier in Den Haag, om daar lekker te gaan wandelen, hardlopen en te fietsen. En ik vind wel dat dat nodig moet zijn. En niet overdreven
moet kunnen,
veel.
Zeg maar.
Moet kunnen, ja. Maar ja, als het zo achteruit gaat, dan zou het misschien niet meer kunnen.
Nee, precies. Nou, we gaan zien hoe dit zich verder ontwikkelt. In ieder geval, Stichting Hart voor Meijendeel heeft bij Bob staat op, moet ik er even bij zeggen, hier de noodklok geluid. Is dit nog iets wat in de gemeenteraad gaat spelen, denk je?
Ja, zeker. Ja. Er ligt hier natuurlijk, want Meijendeel is ook onder beheer van Dunea. Dat werd ook al gezegd. De provincie Zuid-Holland is hier belangrijk, speelt hier een belangrijke rol in. Ook de gemeente Wassenaar. Dus je merkt ook wel dat er een beetje van wie is nou verantwoordelijk? Hoe moeten we dit nou aanpakken? Maar ik denk zeker dat het gaat spelen. Breder ook het stikstofvraagstuk. Gisteren ben ik op werkbezoek geweest in het Westduinpark. Dus dat is wel echt mijn favoriete plek om te gaan hardlopen. Ben ik op pad geweest met boswachter Erwin. En hij liet ook zien van oké, hier zie je veel meer brandnetels. Veel meer braamstruiken. En wat daar gebeurt is eigenlijk recreatie is mooi. Maar wel op de manier zoals het zou moeten. En wat doen mensen toch? Van de paden af, de honden los. Die laten ze overal poepen en niet opruimen. Brandje stichten. Lekker een kampvuurtje maken of een barbecueetje in de duinpan. Afval achterlaten. Ja, als we zo met onze natuur omgaan, dan kunnen we daar niet meer van genieten langere tijd. Dus ik vind dat we meer
zaterdag
moeten nemen.
3 september.
Zo is dat. Dan gaan we naar 3 september. Het kabinet moet het anti-rookbeleid flink aanscherpen, schrijft AD. Anders zal het niet lukken om het aantal jonge rokers fors terug te dringen, zeggen gezondheidsexperts tegen de krant. 4 jaar na het Nationaal Preventieakkoord is het aantal rokers slechts mondjesmaat gedaald. En nog steeds rookt ruim een vijfde van alle Nederlanders. Onder jongeren van 16 tot 20 jaar is er zelfs een kleine stijging. Mede door de populariteit van e-sigaretten.
Oh ja.
Van de jonge volwassenen, 20 tot en met 24 jaar, rookt zelfs 1 op de 3. En gezondheidsexperts die slaan dus alarm in AD. Carolien, ben je het met die oproep van die experts eens?
Helemaal.
Het is wel jouw kabinet, hè?
Ja.
Zeg ik er maar weer even bij.
Ja. Er gebeurt gewoon te weinig.
Ja.
Ja, ik maak me hier echt zorgen over. Vooral met kinderen en jongeren. En ik werk er nu eigenlijk dagelijks mee. Ik zie ook hoe enorm populair die e-sigaret is. En dat ziet er dan, dat is vaak mooie kleurtjes. Je denkt, het is iets elektrisch. Misschien is het niet zo slecht. Het is hartstikke slecht voor je. En je moet het gewoon niet meer doen. En ik zie bijvoorbeeld bij de sportvereniging. Nu is het gewoon heel duidelijk. Je mag niet roken bij een sportvereniging. Eigenlijk ook heel gek dat het vroeger wel mocht. Maar het is nu gewoon heel duidelijk. We moeten gewoon voorkomen dat kinderen en jongeren zien. Met roken in aanmerking komen. In aanraking komen. Dus ik denk echt dat we hier veel duidelijker beleid op moeten maken.
Is het misschien nog ook het breder? Ik rook zelf niet. Dus ik heb gewoon niet echt meer zicht op van waar het nou precies echt niet mag. Ik weet altijd dat je bijvoorbeeld bij de ingang van ziekenhuizen dat het echt niet meer mag, dat daar zo'n rookverbod is. Op schoolpleinen natuurlijk, hè, bij sportvereniging inderdaad. Zijn er dan nog andere plekken in de stad of in ieder geval andere gebieden die je zou kunnen aanwijzen van daar zou ik eigenlijk zelf als raadslid zou ik niet willen dat daar nog langer gerookt wordt?
Ja, zeker.
Noem ze eens.
Ik denk dat we echt de discussie moeten voeren over terrassen. Dat is gewoon een plek waar veel gezinnen met kinderen komen. Het is een heel slecht voorbeeld voor die kinderen. En ik denk wel dat we met elkaar over kunnen hebben van oké, welke terrassen mag je wel en waar mag je nou niet roken? En nu, het aantal rookvrije terrassen is één hand te tellen. Eigenlijk ook bijna niet. Die zijn er eigenlijk niet. Maar ik denk dat we het wel met elkaar over moeten hebben van oké, hoe gaan we nou voor zorgen dat ondernemers besluiten om het terras rookvrij te maken? Ik zou het heel aantrekkelijk vinden. Ik denk ook dat vaders en moeders voor hun kinderen dat ook heel fijn zou vinden. Ja, en ik vind niks vervelender dat je net een lekker wat eten opgediend krijgt. Het is mooi weer, je wil er buiten van genieten en iemand naast je zit te roken. Ja, dat maakt niet, dat eetlust verbetert daarin niet. Dus ik denk echt dat we daar ook stappen kunnen zetten.
Maar voor andere mensen die bijvoorbeeld roken, die zeggen dan van ja, hoe ver gaan we daar dan in? Hè? Gaan we straks ook alcohol verbieden? Want dat is eigenlijk ook heel slecht voor mensen. En dat doen ook heel. Hè, sommige mensen drinken ook te veel. Gaan
we dat dan ook aan banden? Andere schade mee. En ook niet andere jongere mensen schade mee.
Nou ja, drinken doet toch ook drinken? Hè? Dat is natuurlijk ook iets.
Ja, maar als je het hebt over een soort het liberale standpunt van oké, je mag iets doen zolang het maar niet andere schade aanbrengt. Bij roken gaat dat eigenlijk gewoon op. Je bent anderen daar schade aan te brengen zonder dat je daarom vraagt. En bijvoorbeeld bij het uitgaan. Het is nu ontzettend fijn dat als je naar ergens naar een kroeg gaat, dat je niet thuis komt met allemaal rook in je lucht en de volgende ochtend heb je keelpijn. Terwijl je zelf geen enkele sigaret hebt opgestoken. En ik merk gewoon ook zeker op terrassen en als er van die grote parasols boven je zitten, blijft gewoon hangen en je bent allemaal mee aan het roken. En als het gewoon heel duidelijk is, oké, hier mag je wel roken, maar daar mag je niet roken. Dan heb je nog steeds een ruimte voor de rokers, maar voor degenen die niet roken en ook niet mee willen roken. En zeker juist kinderen en jongeren die we willen voorkomen dat zij aan die verslaving gaan beginnen. Want het is gewoon een verslaving. In hoeverre is het nou een keuze? Ik ken heel weinig mensen die zeggen, nou, ik vind het heel fijn om te doen. Ik vind het helemaal niet erg om even €8 neer te leggen voor een pakje sigaretten. Dus ik denk echt dat we daar stappen in kunnen zetten in Den Haag. Ja. Als we die gezonde stad willen zijn.
En ik denk, je zit ook wel weer te denken van, hè, als je dus rokers hebt die zeggen dan van ja, waar houdt het op? Hè? Ik bedoel, dan krijgen we een eigen terrasje. Aan de andere kant kun je ook zeggen, hè, als ze een eigen terras hebben, dan kan die wind natuurlijk net de kant op staan richting het rookvrije terras. Zitten die mensen alsnog in de rook? Hè? Wat schiet je dan op? En ook, hè, als je kijkt naar barbecues. Ja, dan zit je ook in de rook. Ja, zitten mensen daar ook op te wachten. Dus waar houdt het dan op?
Ik denk dat het ophoudt als we die rookvrije generatie hebben. Als we uiteindelijk in 2040 volgens mij eigenlijk niemand meer rookt. Want je bent jezelf op enorme kosten aan het jagen en op gezondheidsschade.
Ja.
En ik zou echt willen dat we echt naar een rookvrije stad gaan. En dat niemand meer echt verslaafd is aan die sigaret. En dat zal even duren en daar zijn maatregelen voor nodig. Maar je ziet gewoon, je zegt 1 op de 5... Nou, ook geloof ik Haagenezen of in Den Haag zijn verslaafd aan roken. Maar in de Schilderswijk bijvoorbeeld, of mensen met een laag inkomen, is het 1 op 2. En die hebben vaak ook een slechtere gezondheid. En ik zou echt willen dat we gewoon een stad zijn waar iedereen even oud kan worden op een gezonde manier.
Ja. Dan nog iets anders. Hè. De angst voor de gevolgen van klimaatverandering die groeit onder Nederlanders. De hitte en droogte van deze zomer die hebben 4 op de 10 mensen banger gemaakt voor die effecten dan een jaar geleden. Ook over de toekomst zijn zorgen. Ruim 6 op de 10 mensen met kleinkinderen die vrezen dat de wereld voor hun nazaten minder leefbaar wordt. En wel probeert een flinke groep al minder te consumeren en energie te besparen. Blijkt uit een opiniepeiling die Trouw in augustus liet uitvoeren door bureau Panel Inzicht. Caroline, van jou weet ik wel dat jij je zorgen hierover maakt. Want ja. Je bent ook een van die klimaatdrammers, om je toch zomaar te betitelen. Toch?
Ja,
zeg ik
ja.
Goed op. Je voelt je niet beschuldigd, zeg maar, als ik dat zeg. Eigenlijk denk ik, hè, als ik dit nu zo begrijp, dan denk ik, ja, je had eigenlijk harder of eerder moeten drammen. Want dan was het misschien het signaal wel beter aangekomen dan nu pas.
Ja, eigenlijk wel. Heb ik ook gedaan. Eigenlijk sinds mijn studententijd ben ik bezig met dit vraagstuk. En zeker deze zomer, echt het ene nieuwsbericht naar het andere over bosbranden, over droogte, wat we ook hier in Den Haag zien. Die enorme hitte, oversterfte door hitte bij ouderen. Ja, het is echt om je heel erg zorgen over te maken. Ik vind het ook lastig als mensen echt bang zijn en een soort van hier depressief door voelen. Ik hoop vooral dat mensen zich echt heel erg gemotiveerd voelen. En ook optimistisch van oké, laten we met elkaar dan echt het aanpakken en iets anders doen. En laten we inderdaad maatregelen nemen, minder energie gebruiken, vaker de fiets te pakken dan de auto. En doen wat we kunnen om het te veranderen. En dat is vooral ook aan grote bedrijven om echt een verandering te maken.
We gaan het zien hoe dat uitwerkt. Tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website denhaagfm.nl.
Spuigasten live vanuit Amare.
De Haagse gemeenteraad is sinds vorige week weer volledig opgestart na het zomerreces. De eerste raadscommissies zijn achter de rug. En volgende week staat de eerste raadsvergadering weer op het programma. Vanwege de moeizame en trage formatie in Den Haag. Inmiddels de enige gemeente in Nederland waar er nog geen nieuw college en coalitieakkoord is gepresenteerd. Staan er vooralsnog geen spannende onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad. Het wachten is namelijk op het nieuwe akkoord waar D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA naar verwachting binnenkort mee naar buiten komen. Wat verwachten de raadsleden? Carolien Verduin van D66 en ik noem hem nog maar een keertje Alexander Roep van de VVD, waar we nog op wachten, van het politieke jaar. En welke thema's zullen de komende tijd in de politieke arena domineren en waar zullen de twee lokale politici zich dit jaar voor inzetten? Nou, dat is de grote vraag. Dat zijn de grote vragen. Maar eerst even nog wat schetsen, Carolien, want donkere wolken die dreigen voor de coalitie. Dan heb ik het even ook over de coalitie hier in Den Haag. Zowel landelijk eigenlijk als die nieuwe coalitie in wording hier in Den Haag, lokaal. Want financieel staat de stad er niet goed voor. Er moet worden bezuinigd. Er is krapte op de arbeidsmarkt. Er is een wooncrisis. En door de oorlog in Oekraïne gaan voor iedereen de lasten omhoog. Ongekende prijsstijgingen van de dagelijkse boodschappen en torenhoge energieprijzen. En dan mogen we nog hopen dat corona niet weer oplaait later dit jaar. Want deze keer kan de gemeente de ondernemers eigenlijk niet financieel te hulp schieten. Kortom, ik denk een heel spannend politiek jaar, als ik dit zo opnoem.
Ja, enorm. Als je dat rijtje zo opnoemt, dan denk je, nou, er is echt ontzettend veel te doen in de stad.
Mis ik eigenlijk nog iets?
De klimaatcrisis heb jij geloof ik nog ineens genoemd.
Nee, daar hebben we het net wel over gehad. Ja. Maar dat gaan we straks nog heel eventjes behandelen.
Het leraartekort maakt me ook enorme zorgen over.
Gaat het ook nog over
de arbeidsmarkt krapte. Ja, nee, er is ontzettend veel te doen. En daardoor word ik wel heel erg gemotiveerd om echt aan de slag te gaan. Omdat er juist zoveel te doen is. Maar het maakt er niet, maakt niet makkelijk komende tijd.
Ik wou nog zeggen, ik bedoel, als ik dit eigenlijk opnoem. Ik denk misschien dat luisteraars dat ook wel zullen hebben. Dat we eigenlijk wel een beetje pessimistisch zijn misschien over de komende tijd.
Ja, je zou dat niet willen zijn. Want nu ik zo naar buiten kijk, denk ik, oh ja, het is eigenlijk een enorm mooie stad. Het zonnetje schijnt. Je zou willen dat gewoon in Den Haag iedereen het ontzettend een fijn leven heeft en kan doen wat ze willen. Maar zeker ook die gascrisis en in die hoge gasprijzen. Ik denk dat heel veel mensen zich daar enorm zorgen over maken. Ik zelf heb ook vanochtend maar een koude douche genomen. Want je denkt er steeds meer over na. Maar mensen die het al zwaar hebben, die zullen het wel extra zwaar hebben komende tijd. De politiek moet daar wel een antwoord op hebben.
Ja, maakt dat het dus een weerbarstig politiek jaar? Is dat het juiste woord?
Ja, dat denk ik wel. En ik denk ook echt dat politieke partijen nu echt een verantwoordelijkheid moeten voelen om natuurlijk een scherp debat met elkaar te hebben, maar ook echt de samenwerking te zoeken. Want we doen niet alleen maar om met elkaar een beetje ruzie te maken en je te onderscheiden en van elkaar af te zetten. Maar uiteindelijk moeten we met elkaar daarin naar het IJspaleis komen tot hele goede plannen en ideeën om de stad zo mooi mogelijk te maken. Want er zijn genoeg problemen.
Ja, en waar iedereen zich ook nog enigszins in kan vinden.
Ja.
Toch?
Ja, ja.
Wat van alles wat ik net heb genoemd is nou eigenlijk echt het grootste probleem? Of wat voorzie jij als het probleem van het komende politieke jaar? Wat dan op Den Haag impact zal hebben? De grootste impact?
Ik denk natuurlijk die financiële krapte die er is bij de gemeente. Er komen minder financiële middelen vanuit het Rijksoverheid. Er moet een keuze worden gemaakt om misschien wat te bezuinigen of lasten te verzwaren. Terwijl mensen het al de inflatie voelen, zich al zorgen maken over die gasprijzen. Ik denk dat dat een enorm probleem is. En het is gewoon die opeenstapeling aan problemen. Geen huis kunnen vinden. Dat maakt het gewoon ontzettend lastig.
Ja. Dan even over het onderwijs, want dat stipte jij net zelf ook aan. Dat moeten we dat een crisis noemen, die er nu in het onderwijsland heerst? Of is het een probleem, een ernstig probleem, het lerarentekort?
Ja, misschien toch wel een ernstig probleem. Ik heb dus zelf sinds kort die switch gemaakt naar het onderwijs. Ik vind het echt fantastisch. Ik vind het zo leuk om te doen. Je leert heel veel over jezelf, je leert heel veel over anderen en je bent gewoon echt direct impact aan het maken. Dus eigenlijk zou je willen dat iedereen het onderwijs ingaat. Maar ja, zo makkelijk is het natuurlijk niet. Ik denk wel dat het beroep gewoon een stuk populairder zou moeten worden, ook door betere beloning, minder werkdruk. Maar ja, ik verbaas me soms over dat het een probleem is, dat er te weinig mensen kiezen voor dat vak, voor het onderwijs. Aan de andere kant begrijp ik het ook alweer, omdat de werkdruk ook echt gewoon hoog is.
Maar ja, waar is dat nu tegenwoordig trouwens niet? Want dat hoor je natuurlijk overal, hè? Ook bij de politie, ook bij de zorg, medewerkers.
Ja, klopt. Je moet voor elkaar ondervangen. En ook omdat je dan ziet dat er een leraartekort is, dat er krapte is, moet je steeds meer voor elkaar ondervangen. Misschien toch een deel van een groep overnemen. Dat maakt die werkdruk weer hoger, weer meer uitval. Het is echt een vicieuze cirkel aan het worden.
Ja. Ja. Hoe los je het op? Behalve dat er meer mensen bij moeten komen?
Ja, meer waardering, betere betaling. En wij hebben ook het voorstel voor een rijke schooldag. Dus we willen eigenlijk dat iedereen, elk kind in Den Haag, in aanraking komt met sport, met cultuur, met muziek, met theater. Want voor diegenen die wat rijkere ouders hebben, die het heel normaal vinden om het weekend naar een museum te gaan, die een lid zijn van de sportvereniging, doe je dat heel snel. Maar er zijn ook genoeg kinderen in Den Haag die geen lid zijn van de sportvereniging. Die niet in het weekend eventjes naar een theater of naar een concert gaan. Ik denk dat school daar ook een rol in kan spelen. En dat kan ook weer eigenlijk verlichten voor leraren. Want taal en rekenen, dat is ontzettend belangrijk. Dat is de basis, daar moeten we op focussen. 4 dagen in de week bijvoorbeeld daarop focussen. 1 dag in de week je wereld verbreden, je blik verbreden. Naar het kunstmuseum, hier naar Amare. Naar een sportvereniging. Veel meer alles wat er eigenlijk in onze stad is benutten.
Ja. We hebben net al even kort over de asielcrisis gehad, die natuurlijk landelijk speelt. Denk je nou nog dat dat nog een issue echt wordt hier in Den Haag?
Ik hoop dat wij echt onze verantwoordelijkheid blijven nemen en dus blijven zoeken naar opvangplekken voor statushouders. Ik denk wel dat meer ook leidt tot een beetje gevoelens van onrust bij mensen. Van oké, ik vind het al moeilijk om een woning te vinden. Nu komen er ook nog asielzoekers, statushouders, die misschien ook dan een woning op zoek zijn en daarmee mijn kansen verkleinen. En daardoor ook wel een beetje meer polarisatie kan ontstaan. En dat is trouwens iets waar ik me enorm zorgen over maak, over polarisatie en segregatie in Den Haag.
Ja. Nou ja, dan komen we bij de lokale thema's. Want sowieso het lage vertrouwen van de inwoners in de politiek. Want maar 43% kwam bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk naar de stembus. Dan denk ik, ja, wat ga je daar nou aan doen? Jij als raadslid, maar jullie als gemeenteraad. Om dat vertrouwen weer terug te winnen.
Ja. Het is wel echt een van de punten waar ik me enorm over heb verbaasd. Maar ook ik hoop dat we wel als politie worden wakker geschud. Van oké, we doen het voor de mensen. We doen het voor de bewoners. En zo weinig vertrouwen is er. Zo weinig mensen nemen de moeite om te gaan stemmen. Of omdat ze niet weten wat de gemeenteraad doet. Of omdat ze denken, zij zijn het toch niet voor mij. En bijvoorbeeld zo'n lange formatie helpt dan ook niet. Want diegenen die hebben gestemd. Wij als D60 hebben er zetels bij gekregen. Meer mensen hebben op ons gestemd bijvoorbeeld. Ik heb persoonlijk ook echt 3000 mensen die op mij hebben gestemd. Ik heb wel voel een enorme verantwoordelijkheid. Van oké, nu moeten we ook laten zien wat we waard zijn. Wat wij kunnen betekenen voor mensen thuis. En ik denk wat wij als politici en als gemeenteraad moeten doen is voorkomen dat wij alleen maar zitten te vergaderen met elkaar in het IJspaleis. En elkaar bezighouden en wethouders bezighouden met vragen, met debatten, waarmee we eigenlijk niet de stad beter maken, maar misschien alleen maar onszelf weer in beeld brengen. Maar gewoon veel meer de straat op gaan en veel meer luisteren naar mensen en laten je oor te luisteren leggen. En ook vertellen, wat doe je nou in die gemeenteraad? Wat doen wij daar nou? En wat kunnen wij nou voor mensen thuis betekenen? En ik probeer dat veel te doen door online ook meer te delen wat ik aan het doen ben. Op Instagram, op Twitter. En ik ga nog denk ik ook mijn stappen op TikTok maken.
Oh god, jij ook al.
maar ook gewoon veel vaker op werkbezoeken en echt op pad.
Ja, waar ik wel een beetje moeite mee heb, is dat je zegt van ja, we moeten niet zoveel vergaderen eigenlijk of met elkaar zo bezig zijn. Maar aan de andere kant, dat is ook je werk als raadslid.
Klopt,
om juist
zeker plannen
beter te maken. Dat doe je daar juist in die gemeenteraad tijdens al die vergaderingen die zo lang duren. En daarom duren ze ook zo lang. Omdat iedereen natuurlijk iets van vindt en eigenlijk er iets mee aan wil veranderen. Alleen in veel gevallen lukt dat niet. En is het inderdaad gewoon een praatje voor de bühne, zeg ik er even bij. Aan de andere kant, ja, als partij heb je gewoon het recht om je natuurlijk uit te spreken ergens over.
Dus dat is zeker zo. Maar wat er
dat
dus
verwachten
ook
mensen toch ook van je, die op jou stemmen, dat jij je stem daar laat horen?
Ja, en ik zit er ook en ik doe mee aan die urenlange debatten. Maar er zijn bijvoorbeeld ook debatten waarbij ik merk van oké, er is een goede, soms wel een kritische vraag vanuit een raadslid. En daar is geen goed antwoord gekomen vanuit de wethouders. Die hebben er ook een verantwoordelijkheid in. Van oké, er worden schriftelijke vragen gesteld. Geef dan het juiste antwoord. Voorkom dan ook dat we daar dan een uur met elkaar een debat moeten voeren. Terwijl eigenlijk die twee partijen elkaar niet begrijpen.
Ja. Ik zit dan verder nog te denken van, wat ook een issue is, is dat de rechtszaak tegen oud-wethouder Richard de Mos van Hart voor Den Haag, die ook de politiek natuurlijk in de stad daarmee in haar greep houdt. Daar kan hij niks aan doen. Maar dat heeft te maken met het Openbaar Ministerie, dat al zo lang met deze zaak bezig is. Pas volgend jaar zal hij voor de rechtbank moeten verschijnen. Dat is later dan verwacht. Dat doet dan ook wel iets met de verhoudingen in de gemeenteraad, denk ik. Want Hart voor Den Haag zal felle oppositie voeren als de grootste partij in de raad.
Ja.
Denk ik dan van, wordt dit nou nog een groter ding het komende politieke jaar? Of zijn jullie inmiddels toch wel een beetje gewend aan de opstelling van Hart voor Den Haag, dat ze er wel, wel stevig in gaan?
Nou, ik snap heel goed dat Richard de Mos zich hier heel erg vervelend onder voelt. Hij wil gewoon duidelijkheid. Hij wil gewoon die uitspraak van de rechter. En dat wil de hele stad. En dat wil de hele gemeenteraad. En ik hoop echt dat die uitspraak van de rechter eindelijk duidelijkheid geeft. En ook wat meer rust ook in die raad. Want dit duurt gewoon veel te lang.
Ja. De vraag is dan ook, hoe ga je dan die andere oppositiepartijen erbij betrekken? Want ik heb wel het idee dat als raadsleden van de aanstaande coalitie trekken jullie ook vaak genoeg met de raadsleden uit de oppositie op.
Met alle partijen.
Nou, gelukkig. Ook Forum voor Democratie?
Ik persoonlijk niet. Nee.
Ik kan het zeggen.
Nee.
PVV?
Ook niet.
Nee. Oké. Dat is dan maar even helder. Maar het nieuwe college zal ook natuurlijk die oppositie er ook bij moeten betrekken. Heb je het idee dat dat wel gaat gebeuren? Of, want ze zijn natuurlijk al zo lang met elkaar aan het praten dat ik denk van ja, ze moeten het vooral heel erg met elkaar eens worden. Maar die oppositie heb ik tot nu toe eigenlijk nog niet gezien hierin.
Ja, maar misschien is dat ook de reden waarom het zo lang duurt. Ook die uitdaging en het gevoel van oké, hoe gaan we nou die hele oppositie er ook bij krijgen? In de komende jaren. Hoe gaan wij ervoor zorgen dat hier een akkoord ligt waar de gemeenteraad achter kan staan?
Ja. Iets anders wat misschien dit komende politiek jaar nog gaat spelen. De enquêtecommissie Amare, die is op 13 mei gestart en medio 2023, dus over een jaar, volgt er een onderzoeksrapport. Misschien niet echt spannend, want alle verantwoordelijken die hebben het stadhuis inmiddels al lang verlaten. Dus denk je nog dat dat spannend gaat worden?
Ik denk dat het in ieder geval een heel belangrijk middel is, zo'n enquêtecommissie, om even goed erin te duiken van oké, wat heeft er nou precies plaatsgevonden? En als er toe leidt dat er verantwoordelijkheid genomen moet worden, dan moet dat gebeuren.
Ja.
En als dat niet de vorige verantwoordelijken zijn, is het ook wel huidige verantwoordelijken.
Tot slot, als wij over een jaar elkaar weer spreken, waar heb jij je dan dit komende politieke jaar zeg maar je echt voor ingezet? Wat heb je misschien wel bereikt? Waar ga je voor inzetten dus?
Heel erg inzetten op het tegengaan van het leraartekort en het verbeteren van ons onderwijs en gelijke kansen eigenlijk voor iedereen.
Dat doe je zelf wel wat aan door zelf in het onderwijs te gaan.
Ja, eigenlijk ook. In alle dossiers die ik heb komt gelijke kansen wel heel erg terug. Dat is wat onderwijs. Ik ben ook woordvoerder sport. Ja, ik vind sportvereniging echt de plek waar je nog mensen tegenkomt van allerlei verschillende achtergronden. Dus ik hoop gewoon dat we veel meer, vooral voor jongeren en kinderen enthousiast kunnen maken om lid te worden van een sportvereniging. En arbeidsmigranten. Want als we het hebben over die arbeidsmarktkrapte en de problemen die we hebben, ik denk dat arbeidsmigranten daar een hele belangrijke rol in vervullen. Maar dat ze daar echt onvoldoende voor worden gewaardeerd. Dat zij niet de woning krijgen die ze zouden moeten krijgen en ook niet het salaris. Dus ik wil me daar heel erg voor inzetten dat ze ook echt een medeburger zijn voor ons in Den Haag.
Caroline Verduin, raadslid van D60, dankjewel.
Dankjewel, Ivar.
En dan is nu tijd voor de column van Marcel Verrek.
Stadgenoten, het was een emotioneel moment in de supermarkt. De pepernoten liggen weer in de schappen. Het is begin september, 32 graden. Gorbatsjov is dood, de natuur bijna, want de stikstofneerslag is nog erger dan gedacht. Boerenkinderen denken dat Remkes een ork is. De vlaggen zijn, evenals de oorlog in de Oekraïne, nog steeds niet omgedraaid. De salamander in de duinen van Zandvoort zal een niet zo heel erg rustig weekendje hebben. Joe Biden is opgestaan uit de dood en heeft een oorlogsverklaring tegen Donald Trump uitgesproken. En een burgeroorlog in Amerika is ook geen goed nieuws voor ons continent. De Nord Stream gaspijp is er even uit voor Russisch onderhoud. Het gas in het hoofd van Annemarie Jorisma is alleen nog maar lucht. De inflatie gaat net zo hard als Max Verstappen, maar godzijdank. Ivar,
nou?
De pepernoten liggen in de schappen. Bij alle ellende is er geen pepernoot. Misschien, stadgenoten, kosten ze straks 1 noot per pepernoot, maar ze liggen er in die heerlijke zakken met die keurige neutrale verpakkingen vol transgender Sinterklaasen en hun inclusieve medewerkers met een veeg of een kleurtje naar keuze om niemand tegen het hoofd te stoten. De pepernoten, de kruidnoten, taai, het is er allemaal weer. Zodat wij weten dat december eraan komt. Dus ja, dan komt het goed. Of wij december halen, blijft de vraag. Maar de pepernoten zijn er al, december. Als wij ons rond het laatste vaccinelichtje bij elkaar zullen schuilen, met paardendekens om ons heen geslagen en elkaar eindelijk weer eens een keer niet zullen bedelven onder grote cadeaus, maar onder bemoedigende gedichten en ootmoedig gezang, waarna het hoogtepunt van het heerlijke avondje nu eens niet de ingebruikname van de nieuwe iPhones en PlayStation zal zijn, maar de plechtige opening van het zakje met de bij elkaar gespaarde pepernoten. Hoe zoet zullen zij smaken nu wij gedwongen door de tsunami van crisis de waarde van de dingen weer zijn gaan beseffen, dat daardoor wellicht de mensenhandel die de voetbaltransferwereld heet ver achter ons zal komen te liggen. Een systeem waarin spelers van club veranderen voor een bedrag waarmee je een hongersnood in een middelgroot Afrikaans land kan bestrijden. Maar ja, willen we wel veranderen? Of wordt de druk op het kabinet te groot en gaan ze toch weer de gasbel van Groningen laten klingelen? En is er in december sowieso nog wel een kabinet? En is er dan al een college in Den Haag? Niets is zeker, behalve dat ene ding. De pepernoten liggen in de schappen. En die pepernoten die stralen uit. We gaan gewoon door alsof er niks aan de hand is. Want de zon schijnt, de oorlog is een stuk verderop en stikstof kan je niet zien. Natuurlijk, er is wel eens ergens een probleempje. Maar ja, we kennen de gewoonte van menige overgewichtige die na het bestuderen van zijn dieet de bekende woorden spreekt. Morgen begin ik. Een motto dat door de diverse kabinetten al decennia lang gehanteerd wordt. Morgen gaan we de boel opruimen, vandaag is vandaag en laten we daarvan genieten. Zeker in de wetenschap dat ondanks de ondergang van de planeet de pepernoten in de schappen liggen. Het zal onze tijd wel duren, wij houden lekker de ramen dicht. Dat doen ze in Rusland ook. Behalve als ze een tegenstander van het regime kwijt moeten. Natuurlijk heeft het land en ook onze stad leiding nodig. Maar wat heb je aan leiding als er niks doorheen stroomt, zou je zeggen. Jullie begrijpen wel welk soort leiding ik bedoel. Maar hier geldt ook, morgen beginnen we. Wie snapt er nog een pepernoot van? Wel zijn we tenslotte deze week achter een ander groot staatsgeheim gekomen. Op de Medestokelaan is een man aangehouden met 12 grote flessen vol lachgas. Hij beweerde dat het voor eigen gebruik was. Dus nu weten we eindelijk waarom, ondanks alle malheur in de wereld, Mark Rutte zo onwaarschijnlijk vrolijk is. Hou je haags, laat de zon op je pepernoot ketsen en tot snel.
Marcel Verrek, dankjewel. En dit was Spuigas voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.